Hey, welkom. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Goede Mindset Podcast. En vandaag zit ik met een goede vriendin van mij hier, Whitney. Welkom.
Dank je wel, Koen.
Leuk dat je er bent.
Ik vind het echt leuk om hier te zijn. Dank je wel.
Ja, we hebben vorig jaar ook een podcast opgenomen.
Klopt.
Anderhalf jaar geleden ongeveer.
Ja, voor de lockdown.
Pal voor de lockdown.
Echt pal voor de lockdown.
Ja, ja.
En dat is er veel veranderd sindsdien. Echt ongelooflijk.
Heel veel.
Ja, hè?
Want we hebben het toen gehad over keuzestress. Dat wij ook nog niet zo goed wisten wat we wilden in het leven.
Precies.
En anderhalf jaar later ziet het er heel anders uit.
Ja, echt. Weet je wat het is? We zijn van klagers zijn we naar doers gegaan. Ja. Wat is het woord in het Nederlands?
Doeners.
Doeners. Jij gaat zoveel Engelse woorden horen vandaag, maar dat komt helemaal goed. Ja, ja. Uit die passieve rol zijn we geklommen.
Ja.
En ik denk dat het ook door de lockdown is gekomen. Dat weet ik wel zeker. Eigenlijk.
Dat weet ik ook wel zeker. Ja, en als jij kijkt naar je plek waar je toen stond,
ja.
Neem mij eens mee naar hoe die route is gegaan eigenlijk naar nu.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was toen net gaan samenwonen met mijn vriend. En de kleine die zat toen in een best wel pittige fase. En ik blode gewoon heel erg veel. Dus ik was eigenlijk nooit aanwezig in het hier en nu. Ik was continu aan het vluchten. Mm. Ik wilde gewoon niet in het moment zijn.
Yeah.
Want in het moment, daar ligt eigenlijk al je potentie, daar ligt al je kracht.
Yeah.
En toen kwam de lockdown. En opeens zit je dan binnen met een peuter en je moet werken.
Ik dacht je ging zeggen met een peuk.
Ja, ook. En je moet werken. Dus ik werd toen echt eventjes teruggebracht naar wat is nou echt belangrijk in het leven. En wat heb ik er nou voor over en hoe wil ik mijn leven vormgeven.
Ja.
Het heeft nog wel een paar maanden geduurd voordat ik echt bepaalde knopen kon doorhakken. Maar als ik kijk naar de Whitney van januari 2020 en de Whitney van nu juli 2021, is dat echt 180 graden gedraaid.
Ja.
Echt
waar. En waar kwam dat door? Waar ligt dat aan?
Ik denk dat, kijk, ik ben al sinds 2011 eerder al bezig met media en internet.
Eigenlijk altijd bij de, eigenlijk, zolang ik je ken, in ieder
ben
geval,
ik er altijd mee bezig geweest, inderdaad. En ik vond het altijd belangrijk dat ik authentiek bleef. Ik wilde niet een persoon worden die alleen maar ging voor brand deals.
Hmm. Alleen wat goed voelde voor jou, zeg maar.
Alleen wat goed voelde, wat oprecht was en waar ik echt 100% achter stond. Maar ik wist niet zo goed welke richting ik op wilde gaan. En ik was eigenlijk best wel geheimzinnig over mijn spiritualiteit. Mensen wisten dat helemaal niet. En
we hebben er wel eens gesprekken over gehad,
ja,
volgens mij.
Ja. Met jou wel.
Maar nog niet heel diep ook.
Maar nee, niet heel diep. Je wist niet hoe erg ik ermee bezig was.
Nee.
En ik schaamde me gewoon heel erg, merkte ik. Schaamte was echt het ding wat mijn leven overnam. Ik schaamde me voor het feit dat ik blode. Ik schaamde me voor zoveel dingen. En toen kwam de lockdown. En toen dacht ik, fuck it. En letterlijk 1 april 2020 heb ik gewoon een tarot reading gedaan. En dat ging voor mijn doen viraal. En daar kreeg ik zoveel positieve reacties op. Dat ik echt zoiets had van, weet je wat? Het maakt me allemaal niet meer uit, ik ga ervoor. Hmm. Tuurlijk heb ik backlash gekregen vanuit mijn familie.
Yeah,
en mensen die heel erg in het geloof en het christendom zitten. Maar mijn leven is echt positief veranderd sinds het moment dat ik zoiets had van, ik laat nu echt zien wie ik ben.
Yeah. En hoe ging die knop om dan? Dat je echt zei, 1 april heb ik hem gewoon.
Heb ik het gewoon gedaan.
Ja, en ja. Maar hoe, omdat je natuurlijk een paar maanden daarvoor, deed het nog niet.
Nee, dat klopt. Ik denk dat toen de lockdown kwam, dat heel veel mensen van slag waren. Hmm. Maar voor mij werd het leven eindelijk rustiger. Ik woon in Rotterdam en ik was elke dag 2 uur onderweg met mijn peuter naar de opvang. Door weer en wind, trein in, metro in en naar mijn werk toe. Ik liep continu mezelf voorbij. Ik zat continu in de hamster wheel, zeg maar. Hmm. En toen de lockdown kwam, de eerste 3 weken ging ik in overlevingsmodus. Maar ik merkte ook hoe angstig mensen waren als ik buiten liep met mijn dochter en de hond. Hoeveel angst er was. En ik dacht, hé, maar ik heb zoveel depressie in mijn leven gekend. Dit is niet hetgeen waar ik bang voor ben.
Nee.
En zo is het eigenlijk gekomen dat ik het durfde. En dat ik er echt voor ben gegaan. Dat ik zoiets had van, weet je wat, mensen mogen dit zien. Want ik heb daadwerkelijk iets te brengen.
Mm. En hoe ging je zelf mee om dat bijvoorbeeld je toch misschien vanuit je familie het niet helemaal goed werd opgepakt?
Hmm.
Misschien druk ik me zacht uit, maar.
Ja, nee, nog een hele goede vraag. Het was wel echt een ding. En weet je, als je geïndoctrineerd bent door het geloof, dan is alles wat daarmee te maken heeft duivels.
Hmm.
En het heeft
ook
echt wel...
spiritueel gezien.
Ja, zeker. Terwijl het heel bijzonder is, omdat mijn oma, die was daar ook mee bezig. En ik denk dat ze een beetje angst hebben gekregen voor het onbekende. Ook al komen ze uit een wereld waarin ze letterlijk in harmonie met de natuur leefden. Ze aten van het land. Ze leerden hoe hun eigen groenten te verbouwen. Ze zagen hoe hun moeder mensen hielde.
Ja.
En toch zijn ze daar bang voor geraakt en zijn ze in het geloof gedoken.
Mm-hmm.
Religie.
Was dit al, want je hebt een Angolese achtergrond eigenlijk.
Ja, klopt. Ja.
Was dit dan Angola of Nederland?
Angola.
Ja.
Ja. Dus echt wat je nu zeg maar ziet, zo'n hele trend van mensen die tiny houses bouwen en zelfvoorzienend willen zijn. Daar komt mijn familie vandaan.
Ja, ja.
Dat is voor hun de norm.
Mm-hmm.
En toen zijn ze naar Europa gekomen, want hier waren er betere kansen zogenaamd.
Ja,
maar uiteindelijk kom je erachter dat het leven daar helemaal niet zo slecht was.
Nee.
Natuurlijk zijn er hier ook dingen die niet perfect zijn, maar de kwaliteit van het leven hoeft niet per se beter te zijn in het Westen. En het geloof maakt meer kapot dan je lief is. Dat hele dogmatische van als je dit doet of als je dat doet, dan ga je naar de hel. Dat is schaamte en angst. Hmm. Daar wordt het mee gevoed. En ook al was ik spiritueel bezig, ik ging nog steeds gebukt onder de schaamte en angst. Dus ik was nog steeds niet mijn leven aan het leiden. Ik was nog steeds heel erg angstig. En mijn vriend is totaal tegenovergesteld. Die heeft juist zoiets van, wees wie je bent, zeg wat je denkt.
Ja.
Ga je niet kleiner maken dan dat je bent.
Mm-hmm.
En hij heeft zoveel liefde in mij gestopt. Dat ik op een gegeven moment weer herinnerde wie ik ben.
Ja.
En waarom ik hier ook alweer überhaupt op aarde ben. Dus.
Maar heb je die periode dat je inderdaad spiritueel bezig was, maar ook met geloof? Want ben jij echt zwaar gelovig van jezelf?
Nee. Vanaf dag 1 wist ik al van, tuurlijk, er is een bron.
Mm.
Hoe je het noemen wil. Ja. Weet je, er is een bron. We komen allemaal ergens vandaan en we gaan ook allemaal ergens naartoe.
Ja.
Maar er is ook een reden waarom we niet meer weten waar we vandaan komen in het menselijk leven.
Hmm.
Maar aan het einde van de dag is er iets, een collectieve bewustzijn, een energie, een bron, hoe je het noemen wil, het licht, wat ons allemaal met elkaar verbindt. Als iemand naar jou staart aan de overkant van de straat, dan voel je dat.
Ja.
Als jij een ruimte in...
Hebben we het daar niet over gehad laatst?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Telepathie.
Hmm. Ja.
Als jij een ruimte in loopt waar net ruzie is geweest, dat voel je.
Dat voel je, ja, ja.
Maar dat leer je niet op school.
Nee, nee.
Je leert op school niet hoe met energie om te gaan.
Nee.
Je leert op school niet dat bepaalde frequenties je gewoon down maken.
Hmm.
Bepaalde muziek, bepaalde teksten die je continu aan het zingen bent.
Ja.
Dat is ook een vorm van put a spell on someone, spelling.
Ja, ja.
Dus als je bepaalde dingen weet, dan kan je er wat mee. En dan is meditatie en yoga doen. Yoga is letterlijk het niet oordelen. Dat is yoga. Dat je overal doorheen kan ademen. Oké, het lukt je niet om een bepaalde pose te doen, maar je blijft ademen.
Ja.
En je blijft in balans.
Mm-hmm.
En als het niet gebeurt, is het ook oké.
Ja.
Dus op de mat leer je ook heel veel over je persoonlijkheid en hoe je mindset in elkaar zit.
Ja.
Ik weet niet of ik mijn antwoord geef op je vraag, maar je weet, als wij eenmaal beginnen, dan gaan we los.
Ja, dat is zeker waar.
Maar ik merk dat jij bijvoorbeeld wel geïnteresseerd bent, maar je bent er zelf niet echt mee bezig. Hoe is het voor jou om bevriend te zijn met iemand die juist heel erg veel met spiritualiteit bezig is?
Vernieuwend. Ik denk dat dat het goede woord is, denk ik. Ja, het is... ik bedoel, van huis uit is dat ook nooit een ding geweest.
Nee.
Zeg maar, dat spiritueel, dat is niemand mee bezig in mijn familie of zo.
Nee.
Dus als je er dan mee in aanraking komt, dan... Omdat het iets nieuws is, ik vind nieuwe dingen namelijk vaak gewoon interessant, weet je wel?
Ja.
Dus dan wil ik er wel meer over weten. En misschien onbewust, ik ben heel erg van stenen, weet je wel? Echt mooie stenen en zo. Terwijl dat is ook best wel iets spiritueels.
Zeker.
Maar vanuit, ja, weet je, vanuit familie krijg je dat niet mee, dan is het gewoon een mooie steen.
Ja.
Weet je wel? Dus het is wel grappig als je dat dan soort over nadenkt, dat wel heel veel dingen misschien spiritueler zijn dan dat je denkt, zeg maar.
Ja, precies.
En ik vind het gewoon inderdaad heel interessant.
Mm-hmm.
Als ik bijvoorbeeld met jou heb ik het ook wel vaak over dat soort dingen. En,
ja.
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 Dus ik denk dat het vernieuwend. Ik denk dat dat wel het goede woord is, denk ik. Ja.
Ja, want toen jij de Goede Mindset podcast begon, wat was jouw intentie daarachter?
Ja, ook denk ik wel voor mezelf mijn wereld iets breder maken, denk ik. Veel vaker met mensen ook, of in ieder geval veel met mensen in gesprek zijn. En inderdaad voornamelijk de goede mindset overbrengen. Ja, hoe doe je dat? Vooral ook omdat ik er natuurlijk zelf veel meer bezig ben geweest. Dus dan kom je op een gegeven moment op projecten waarvan je denkt, oh, dat vind ik vet om te doen. En als je er dus zelf, wat ik merk in ieder geval, als ik er zelf veel mee bezig ben, dan zie ik dat dus bij andere mensen ook terug, zeg maar.
Mooi gezegd.
Of zo.
Ja,
nee.
Ja. Net als dat je, als jij een rode Fiat Panda koopt, opeens zie je overal rode Fiat Panda's.
Ja, ja.
Of als je zwanger bent, dan zie je opeens overal zwangere mensen. Ja. Of als je een bepaalde hondenras hebt, zie je opeens overal hetzelfde hondenras. Het is gewoon je bewustzijn.
Ja. Ja.
Er vindt een bepaalde shift plaats dan.
Ja, is zo.
Dus het is heel mooi dat je dat doet en zegt. Ja.
Ja, en op zich is het natuurlijk, dat is wel een beetje de reden waarom ik dit ben gestart. Inderdaad, omdat je gewoon, ik zelf heel erg bezig ben geweest met mijn mindset afgelopen jaar. En,
ja. Ja, want hoe is het voor jou als je kijkt naar de Koen van januari 2020 en de Koen van nu?
Ja, heel anders. Heel anders, ja.
Hoe is dat gekomen?
Dat is, nou ja, kijk, we hebben het toen straks al even over gehad, ook over introvert, extravert en zo.
Ja.
En ik merk heel, ik merkte heel erg dat toen we in lockdown gingen, dat ik er heel rustig van werd.
Ja, ik ook.
Dat ik echt dacht van, oh, heerlijk. Weet je wel, gewoon niet meer zoveel mensen om me heen. Niet zoveel prikkels, niet zoveel indrukken.
Ja.
En natuurlijk, weet je, ik sprak mijn familie nog wel en zo. En ik sprak vrienden wel via de app en dat soort dingen, weet je wel, FaceTime. En, maar dat is toch anders.
Ja.
Het is toch anders dan wanneer je mensen in het echt ziet. En ja, weet je, sommige mensen dan, ik merkte heel erg in die tijd dat ik een soort, niet per se oordelend, maar wel een beetje ging kijken naar wat en wie brengen toegevoegde waarde in mijn leven.
Wauw,
zeg maar.
Heel mooi gezegd.
Vooral ook omdat ik er zelf zo mee bezig was.
Ja.
Dus dat heeft het me voornamelijk gebracht, denk ik. En gewoon wat meer inzicht ook van hoe je zelf bent. Wat wil je zelf? Ik keek heel erg naar wat ik wil, in plaats van dat ik te veel keek naar wat een ander deed. En zo van, oké, ik moet me aanpassen aan dat niveau bijvoorbeeld.
Ja.
En ik ging gewoon heel veel naar buiten om te fotograferen.
Heel goed.
Ja, gewoon echt. Ja, ja.
Ja.
Ja. En inderdaad, in die tijd ook wel wat meer met spiritualiteit. Ik ben er zelf niet veel mee bezig. Ik mediteer op zich af en toe wel eens, maar de laatste tijd ook weinig. Maar eigenlijk doe ik het alleen wanneer ik het echt zelf wil.
Mm-hmm.
Maar
mediteren is gewoon aanwezig zijn hier en nu zonder te oordelen.
Ik denk dat ik vaker ademhalingsoefeningen doe, denk ik.
Mm.
Of dat ik erover, of gewoon even, dat ik denk, oké, even chill, even rustig, even, ja. Ik denk dat ik dat voornamelijk doe, ja.
Hoe je dat zegt, wil gelijk diep ademhalen. Ja. Als je drie keer diep ademhaalt, wordt je zenuwstelsel al vanzelf rustig.
Het is echt zo. Dus je merkt het echt.
Echt, adem is zo belangrijk.
Ja.
Het brengt je ook zoveel dichter bij de bron.
Ja.
Is dat mooi.
En als je, maar jij, jij zegt dat je inderdaad wel echt een grote, grote ontwikkeling hebt doorgemaakt. Maar hoe is het, zeg maar, voor die periode voordat we de podcast hebben opgenomen? Hoe was Whitney toen?
De Whitney voor januari 2020. Ik was aan het bijkomen, ik was aan het landen. Ik kwam uit Zwolle, weer terug naar Rotterdam. Ik was een tijdje weer bij mijn ouders ingetrokken. En dat is altijd confronterend, zeker als je richting de 30 gaat.
Mm.
En met een klein kind weer terug gaat naar huis.
Yeah.
Ik zag bepaalde patronen uit mijn jeugd die ik echt wilde doorbreken.
Zoals?
Dus het onvermogen om aanwezig te zijn in het hier en nu. Ik zag het terug bij mijn ouders. Ik zag die werkmentaliteit, dat werken belangrijker was dan voelen.
Hmm.
Hoe voel je je nou eigenlijk? Ziek, zwak of misselijk? Je moest altijd aan de bak, altijd aan de slag.
Ja.
En ik zag gewoon dat ik heel veel overtuigingen had die simpelweg niet van mij zijn. En dat was super confronterend. En toen leerde ik Dave kennen. En ik was zo bang om gekwetst te worden dat ik hem het eerste jaar echt niet mijn hart in kon leiden. Het lukte gewoon niet. Ik was zo bang.
Hmm.
En hij kon alleen maar liefde geven en liefde geven en liefde geven. En op een gegeven moment zag ik echt in van, dit zijn mijn eigen angsten die ik projecteer op hem.
Ja.
En toen pas is het gaan rollen tussen ons.
Ja.
Toen ik het echt kon inzien.
En toen woonde je alweer in Rotterdam?
Toen woonde ik alweer in Rotterdam, inderdaad. En ik ben altijd een nomaad geweest. Ik ben meer dan 20 keer verhuisd in mijn leven. Altijd op de vlucht. Altijd onderweg.
Hmm.
Maar niet echt tijd nemen voor reflectie en kijken van, hé, maar wat is er nou gebeurd in die vorige relatie? Of waarom kies ik bepaalde mensen uit? En hoe komt het dat ik mezelf niet een bepaalde mate van liefde gun? Waarom voel ik me comfortabel in chaos en stress? En waarom, dus de vragen die belangrijk zijn om daadwerkelijk je leven op een andere manier vorm te geven.
En heb je daar antwoorden op gevonden?
Ja, op heel veel vragen heb ik antwoorden gevonden. Mede door de lockdown. Alle afleiding valt weg. Ik was niet meer 2 uur aan het reizen. Op een gegeven moment ging ik weg bij een commercieel bedrijf waar ik toen werkte. En ik leerde dit bedrijf kennen, waar je veel meer bezig bent met servicegericht te werk gaan voor een makelaar. En ik begon in te zien dat het leven wat ik heb hier is fantastisch. We leven echt in een heel fijn huis. We zitten heel dicht bij het centrum in Rotterdam. Ik heb een hele fijne man. We hebben een hele sterke, stabiele relatie. Ik kon het eindelijk zien.
Ja.
Ik heb een fantastische dochter. Het is echt een leuk kind. En dat zeg ik niet omdat ze mijn kind is. Nee. Maar het is echt een leuk kind.
Ja, ja.
En ook een toffe hond. Hij is echt, het is gewoon ons maatje.
Ja.
Is ook een ziel. Heeft ook een bewustzijn.
Ja, ja, ja.
En dus ja, ik ging kijken naar wat ik eigenlijk allemaal wel niet heb.
Ja.
En dat dit dingen zijn waar mensen soms hun hele leven naar op zoek zijn.
Mm-hmm. Dus je ging eigenlijk meer kijken van wat heb ik wel in plaats van wat heb ik niet.
Ja. Dat eigenlijk.
Het is eigenlijk een, als je, nou ja, het is, nou ja, als je het zo zegt, dan klinkt het natuurlijk zo van het is iets heel simpels, maar dat is het natuurlijk helemaal niet.
Nee, nee. Nee, niet als je ongezond eet, slecht slaapt, heel veel piekert.
Hmm.
Als je dat wil doorbreken, dan is daar echt wel een bepaalde afstand voor nodig.
Ja.
Je moet op een gegeven moment, je moet is een groot woord, maar het is fijn als je op een helikopterview naar je leven kunt kijken.
Hoe heb je dat gedaan dan?
Gesprekken met jou waren heel fijn. We deden ook voice notes naar elkaar.
Ja.
En dan kon ik soms bijvoorbeeld best wel negatief zijn over mijn partner. En dat jij dan soms zoiets had van, het valt wel mee toch? Of ja, het kan gebeuren. Of weet je wel? Ik
dacht, ja, ja.
Oh ja, de kracht van relativeren inderdaad. Ja. Dat was heel fijn. En ik denk ook doordat ik... ik had gewoon door dat dit is Indisch jeugd, zo heet mijn dochter. Dit is haar jeugd. Dat doet ze maar 1 keer.
Mm-hmm.
Maar ik miste heel veel delen. Ik was niet aanwezig. Dus dat was ook een moment van, oké.
Ja.
Ik mis hele belangrijke momenten in haar leven. Doordat ik gewoon ergens anders ben met mijn gedachten. Dus ik ben niet meer bezig met najagen van iets. Ik ben achtergekomen dat wanneer je alles hebt wat je hartje begeert. Dat niet betekent dat je per se gelukkig bent.
Nee.
Dat is toch iets anders. Het ligt toch ergens anders. Dat ligt echt in jezelf. En niet buiten jezelf.
En toen je bijvoorbeeld, wat je zei, toen je depressief was. Mm-hmm. Zocht je toen bijvoorbeeld wel echt heel erg het geluk in je buitenwereld?
Ja, zeker. In de relaties. Mm. In het werk wat ik deed. Ik deed bijvoorbeeld modellenwerk. En dan ben je continu bezig met externe validatie.
Ja.
Ik heb van mijn 12e tot mijn 17e op een dansacademie gezeten. Dan ben je continu bezig met externe validatie.
Mm. Was dat een droom toen van je? Het dansen?
Om heel eerlijk te zijn, vond ik acteren eigenlijk interessanter. Maar het was een dansacademie die alles aanbood. Mm, dus en zang kwam aan. Dus weet je, uiteindelijk heb ik heel veel gehad aan die dansperiode. Ook je mindset wordt getraind. Op het moment dat jij ballet doet en je moet op spitsen staan. Bloedende tenen, blaren. En 2 dagen later moet je weer.
Ja.
Dan moet je echt sterk zijn.
Mm.
Dus balletdansers zijn ongelooflijk sterk mentaal. Het is continu pijn lijden en daarmee omgaan. Dus dat heeft me heel erg gevormd, die periode. Het was in Den Haag, dus ik moest op en neer reizen vanuit Rotterdam. En het kon allemaal toen.
En je moet echt gedreven zijn, wil je dat elke dag doen?
Ja, je moet echt een bepaalde mindset hebben om dat elke dag te doen. De wekker gaat om 6 uur 's ochtends en daar ga je dan met je 12 jaar.
Ja.
Dus ja, ik had wel echt een bepaald doel voor ogen. Maar ik wist ook dat ik altijd een schrijver was. En ik wist dat ik, op mijn 15e leerde ik mediawerk kennen. Door een project wat Roots en Routes heet. En dat was dan speciaal gericht op jongeren uit achterstandswijken. Die dan in aanraking kwamen met media, dans en muziek. Mm. En ik koos toen bewust voor media. En ik kon blijkbaar heel goed praten voor de camera. En achter de camera kon ik ook best wel wat. En dat was allemaal iets waar, als ik er nu over nadenk, 15 jaar later, dit was eigenlijk altijd al voor mij bestemd. En toen had je nog geen social media en internet. Maar branding en het filmen en het conceptueel denken en gevoel hebben voor art directing, zoals dat heet, het creatieve gedeelte.
Ja.
Dat was er eigenlijk altijd al.
Maar je zegt, ik heb van 12 tot 17 zei je gedanst.
Ja.
Maar je bent dus in die periode heb je ook andere interesses gekregen. Dus dan ben je niet compleet dat je denkt...
Nee,
is echt mijn doel wat ik wil bereiken.
Nee, want op mijn 17e had ik een blessure opgelopen. Omdat ik indruk wilde maken op de directrice van de dansacademie. Dus ik met mijn lompe kop doe een spagaatsprong. Terwijl mijn spieren waren helemaal niet opgewarmd. En ja hoor, scheurtje in mijn hamstring. Geloof me, heel veel dansers hebben dit meegemaakt en die gaan gewoon door. Maar toen dat gebeurde en ik 2 maanden plat moest, toen wist ik, dit is niet mijn droom.
Nee.
Ik was er namelijk niet kapot van. Ik vond het geweldig dat ik weer rust had. Dus toen wist ik, dit is niet mijn droom. En daarna ben ik communicatie gaan studeren in Rotterdam. Ik heb mijn HAVO-diploma gehaald. Ik ben gestopt met de dansacademie. En na een half jaar communicatie dacht ik, nee, media entertainment management. En toen ik die opleiding ging doen, Koen, alles viel op zijn plek. Alles. Het managementgedeelte, strategisch denken, een beetje film, een beetje dit, een beetje dat. Het was echt een fantastische opleiding met heel veel mensen uit het vakgebied. Dus daar heb ik echt heel veel aan gehad. En toen werd ik verliefd. Toen ging ik weer mijn macht uit handen geven en verhuisde ik naar Zwolle. Ik was continu bezig met mijn macht uit handen geven. En ik moet nog wel 1 ding vertellen. Ik liep op een gegeven moment stage bij Open Rotterdam. Dat is een lokale omroep in Rotterdam. En ik deed een show produceren voor op dat moment de ster van de zender. En toen heb ik een hashtag MeToo moment meegemaakt. En toen besefte ik van, hey, machtsmisbruik, media, dat gaat hand in hand met elkaar. Het gebeurt ook in de theaterwereld, het gebeurt ook in de filmwereld, het gebeurt ook in de danswereld. Het gebeurt ook in de mediawereld. En ik heb het toen aan niemand verteld, maar ik was er toen zo klaar mee. En toen ik iemand leerde kennen uit Zwolle, was dat voor mij ook het moment dat ik dacht, weet je wat, Wit?
Andere omgeving,
ik laat alles achter me en ik ga die sprong wagen. En het mooie was, mijn ex was heel erg creatief. Hij had beeldende vorming gestudeerd, dus ik leerde toen een hele andere kant kennen van Nederland. En ook van creativiteit benaderen op een andere manier. Dus dat, uiteindelijk heb ik nergens spijt van. Nee. Maar ik heb wel echt omwegen gemaakt in mijn leven. Puur omdat ik niet wilde voelen. Ik wilde gewoon niet aanwezig zijn in het hier en nu.
Nee.
Dat was het vooral.
En hoe is dat nu?
Ik moet eerlijk zeggen, ik word er steeds beter in.
Ja.
Ik word er steeds beter in. Het is ook steeds leuker om te leven. En ik denk iedereen die ouders heeft die vluchtelingen zijn, die kunnen zich hierin herkennen. Je ouders die hebben duizenden kilometers afgelegd voor een beter leven. Dan komen ze in een land aan waar ze de taal niet spreken. Ze worden als kinderen behandeld omdat ze de taal niet spreken. Dus hun dromen worden soms wel vormgegeven, maar soms niet. Meestal niet eigenlijk. Dus dan leggen ze best wel veel druk op hun kinderen. Vooral de eerste. En ik ben de eerste in het gezin. Dus ik heb toch wel van jongs af aan een bepaalde druk gevoeld van ik moet het maken. En die druk is nu wel weg.
Meer ook als een soort tegenprestatie of zo?
Ja, precies. Dat het niet voor niets is geweest. Dat ze al die duizenden kilometers niet voor niets hebben afgelegd.
Ja, ja, ja.
Dat.
En wat voor beeld hadden je ouders eigenlijk van Nederland dan? Als ze hierheen kwamen?
Ik denk dat mijn moeder vooral zoiets had van... Oké, dit is best wel mooi hier. En rijk. En ik denk dat mijn vader zoiets had van, hoe kan ik het snelste rijk worden? Dus die zijn niet lang bij elkaar gebleven. Nou, Europa heeft ze wel echt uit elkaar gedreven.
Ja.
Toen leerde ze mijn stiefvader kennen en die heeft me eigenlijk opgevoed.
En jouw vader woont nog wel in Nederland?
Of nee, die woont in Antwerpen.
Antwerpen.
Ja. Ja.
Spreek je die nog wel eens?
Af en toe. Het is een best wel ingewikkeld verhaal, maar ik weet pas sinds 2013 dat hij mijn vader is. Daarvoor dacht ik dat het iemand anders was en die is overleden in 2012. Dus dat heeft ook heel veel bijgedragen aan de depressie en een soort van identiteitscrisis. Van wie ben ik dan? Waar kom ik dan vandaan?
Ja.
Dus toen ik hem leerde kennen, was het een beetje onwennig. Want ik was begin 20 en ik was eigenlijk al gevormd.
Ja.
Maar af en toe spreek ik hem en weet je, ik ben heel blij met mijn broer die in Antwerpen woont. Maar de zussen die ik daarvoor dacht te hebben, van de man die is overleden, zie ik nog steeds als familie.
Ja, ja, ja.
Dus het is een verrijking, maar uiteindelijk is de stiefvader wel degene die die rol op zich heeft genomen van vader zijn.
Ja, want voelt hij nu wel als je echte vader?
Ja, ja, zeker.
Ja. Ja.
Ik zeg altijd stiefvader, Zodat als mensen hem zien en dan denken ze, maar hij is wit.
Ja.
Dat ze weten van, ja, daarom zeg ik stiefvader. Want dat vind ik gewoon awkward, weet je.
Ja, ja, ja.
Maar hij is wel de man waar ik naartoe ga als er iets aan de hand is. Of als ik steun of advies nodig heb. Of als ik iets leuks te delen heb. Of
ja.
Een sparringspartner. Hij is heel erg van de wetenschap. Maar hij kent de Bijbel door en door. Het is echt een typische atheïst.
Ja.
En mijn moeder is heel erg van het geloof. En ik denk dat ze samen een mooie balans hebben gebracht in de opvoeding.
Zeker. En stond je stiefvader er in dat opzicht dan ook anders tegenover? Toen jij zei, ik ben spiritueel?
Nee, hij had wel zoiets van toen ik de alchemie school startte.
Daar komen we zo op.
Ja, daar komen we zo op. Toen vond hij het heel mooi. Hij had wel zoiets van, ik zie waarom je dit doet en dit is echt iets heel moois. En ja, dus alles wat betreft bewustzijnsverhogende trainingen, meditatie, bodychecks, daar staat hij ook gewoon achter. Zeker.
Ja.
Het is gewoon ook wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Mm-hmm. Dus dan, ja, en hij heeft het zelf ook meegemaakt. Dus ja, daar staat hij achter.
Hoe bedoel je dat?
Nou, toen hij door een zware periode in zijn leven ging, toen heeft meditatie hem wel echt heel erg geholpen. Zeker.
Oh, ja, ja.
Dus, en hij had ook een hele goede vriend, die is overleden aan kanker. En samen wilden ze een retraite starten. En die vriend had het geld. En hij had de kunde met alles bouwen. Hij is een hele handige klusjesman. Hij kan echt alles bouwen wat je maar kunt bedenken. En toen kreeg hij kanker en ging zijn beste vriend dood. Dus dat is nooit meer gekomen. Maar het is nu wel mooi, want nu met de alchemie school zijn we daar ook mee bezig. En
ja.
Dan zie je toch hoe dingen altijd wel weer samenkomen.
Mm-hmm. Ja, nou ja, je benoemt het nu, de alchemie school.
Ja.
En daar ben je ook mee begonnen. Nou ja, sinds natuurlijk dat je ook spiritueel, zeg maar, jezelf hebt opengesteld.
Mm-hmm.
En in de coronatijd ben je daarmee begonnen.
Mm-hmm.
Hoe is dat begonnen? Wat waren de eerste stappen?
Nou, ik denk dat we dan 1,5 jaar terug moeten. Ik begon met de Mother's Ascending podcast. Ik begon gewoon met het eerlijk delen van mijn leven. Hoe is het nou moeder te zijn? Gewoon doen. Toen kwamen die tarotkaarten die ik gewoon online deed. Toen ging ik ook moeders interviewen. Hoe ervaren zij dat? En op een gegeven moment stuitte ik op alchemie. Want alchemie betekent letterlijk transmuteren. Dus energie kan je nooit kapot maken. Energie gaat nooit verloren. Je kan het niet weggooien.
Nee.
Het kan wel transmuteren. Dus depressie kan getransmuteerd worden in iets anders. Zo begon ik een beetje. En toen had ik dus Priscilla geïnterviewd voor mijn podcast. En ik ken haar al sinds mijn 15e. Sinds Roots en Roots, dat project waar ik het over had.
Ja, ja.
Daar
ja.
Ken ik haar van.
Daar heb je mee samengewerkt toen?
Ja, zij zat op het podium met de muziek. Geweldige MC is zij. En ik achter de camera en mensen interviewen. Dus ik kende haar altijd. En af en toe kwamen we ook weer op elkaars pad. Dus ik had haar toen geïnterviewd. Toen begonnen we weer te praten. En toen weet ik nog dat zij in december bij mij langskwam. En ik deed gewoon de camera aan. En ik begon gewoon te praten over wat ik meemaakte tijdens readings geven. En zij vertelde over haar deel. En zo spraken we elkaar iets vaker. En op een gegeven moment kwam zij hier op een... Dat was het een donderdag volgens mij, 7 januari. 7 januari, ik weet het nog heel goed. We zaten hier aan tafel. Ik was toen ook begonnen met vloggen, want ik had zoiets van... laat me ook achter de schermen wat meer delen van... wat er nou gebeurt met iemand die een spiritueel bedrijf heeft. En toen kwam de alchemie school. We hadden echt zoiets van... laten we eerlijk worden over alledaagse dingen. En er een spirituele invalshoek aan geven. En zo is het begonnen. 7 januari 2021... En aldoende leert men, dat is echt waar. Want ondernemen, toen we begonnen, wisten we niet dat het 1,5 jaar later dit zou zijn.
Mm-hmm.
Maar het wordt steeds groter en steeds duidelijker wat we eigenlijk bedoelen en wat we willen. En het heeft veel meer te maken met relax, mensen.
Ja.
We hoeven niet continu allemaal doelen na te jagen en over onze eigen grenzen heen gaan en niet naar onze intuïtie luisteren. Laten we weer voelen.
Ja.
Laten we weer kijken naar bepaalde thema's zoals de natuur. Zoals energie. Wat is dat nou?
Mm-hmm.
Waarom leren we dit niet op school? En als mensen, hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met onszelf om? En wat brengt ons tot rust? Zoals je zei, ademhalen. Daar kan je gewoon hele trainingen over geven.
Ja, ja, ja.
En zo is het ontstaan. En zo is het gekristalliseerd, zeg maar.
Dus ja, wat ik dus inderdaad de laatste tijd ook veel zie... is dat mensen dus inderdaad ook bezig zijn met... dingen die bijvoorbeeld niet op school worden geleerd.
Ja.
En dat dat juist het belangrijkste is in het leven eigenlijk.
Precies.
Financieel, inderdaad, hoe hou je jezelf gewoon relaxed, kalm. Omdat we natuurlijk wel in een maatschappij leven... waarin het eigenlijk het liefst alleen maar doorwerken is. En Ja, was jij voorheen ook altijd zo?
Ja. Ja. Continu doelen najagen en carrière maken. En ik hou van werken. Ik vind het leuk om te werken. Maar ik hoef niet direct resultaten te zien. Ik ben meer van de lange adem geworden. En het moet leuk blijven allemaal.
Ja.
Het moet niet ten koste gaan van alles en iedereen. Dat individualisme. De verslaving aan endorfines. Continu dat scherm, social media en de likes. Je loopt jezelf elke dag voorbij.
Ja, ja.
En als je aan het einde van je dag helemaal kapot bent, dan weet je dat je niet naar jezelf hebt geluisterd.
Mm-hmm.
Dus hoe maak je dingen behapbaar en hoe hou je ze klein en dicht bij jezelf? En hoe vertaal je dat naar de mensen om je heen?
Ja.
Dus wat was je vraag ook weer?
Het was niet per se een vraag, maar meer ook van de dingen die bijvoorbeeld inderdaad niet op school worden aangeleerd,
precies,
en dat soort dingen.
Precies. En dat is het. Ik zag gewoon dat er allerlei bedrijven zijn die allemaal trainingen doen in mindfulness en dit en dat en scholen die. Uiteindelijk betekent dit dat het fundamenteel niet goed zit. Fundamenteel is het 9-tot-5 bestaan best ongezond.
Mm-hmm.
Fundamenteel is het ongezond dat je jezelf volledig in de schulden moet werken om een studie te kunnen voldoen. En daarna 30 jaar moet werken om die studieschuld af te betalen.
Ja.
Dus fundamenteel klopt er best wel veel niet in onze samenleving. En de verandering brengen we zelf teweeg. Ik kan wel wachten mijn hele leven totdat iemand anders. Ik kan wel bij de pakken neer gaan zitten van ja, het is wat het is en het gaat niet veranderen. Maar toen de lockdown kwam, wist ook niemand dat we massaal thuis konden werken.
Nee.
Dus blijkbaar kunnen dingen wel.
En mensen passen zich heel snel aan, hè?
Iedereen, weet je. We passen zich, kinderen ook, weet je. En wij zijn ook wat dat betreft gewoon kinderen nog steeds. En het is. En ook door een kind te hebben, zie je ook in dat het leven is zo flexibel. Ik word net gebeld door de kinderopvang dat ze zich niet lekker voelen, dat ik er moet komen halen. Dus mijn dag gaat sowieso anders lopen dan ik gepland had.
Ja.
Dus die agenda is heel leuk. Mm-hmm. En dat onzekerheidsvermijdende gedrag. Alles plannen en verzekering voor dit en een verzekering voor dat. En really?
Ja. Ja, je kan je overal voor verzekeren.
Je kan je overal voor verzekeren in het Westen. Ja.
En als je kijkt naar de alchemieschool, hoe ga je dat doen, zeg maar, als in de dingen die bijvoorbeeld niet op school worden geleerd, wel via de alchemieschool uitdragen? Of ga je daar echt op focussen? Of?
Nee, weet je wat het is? We kunnen ons op iedereen focussen. De alchemieschool is voor iedereen. Mens, energie, natuur, dat kan je toepassen op alle leeftijdsgroepen. Dat kan je op bedrijven, je kan het overal. Maar we beginnen bij de mensen die naar ons toekomen. Daar beginnen we mee.
Ja.
Er zijn genoeg mensen die ons berichten sturen van hey, ik vind het tof, ik wil me aanmelden. Daar beginnen we mee. Dan gaan we met ze in gesprek.
Als deelnemer of als docent? Want jullie geven docenten natuurlijk ook een platform om.
Precies, om cursussen te ontwikkelen. Dus stel jouw expertise is ademhalingstechnieken. Dan helpen we jou om daadwerkelijk dat vorm te geven in een online cursus. Of offline, of allebei.
Ja.
Maar los daarvan heb je ook een hele grote groep die niet zo goed weet waar ze moeten beginnen. En die groep moet je ook natuurlijk iets kunnen aanbieden. Dus daarom hebben we eerst die open dag op zondag 19 september bij de Zonneoog in Rotterdam. Meld je aan, mensen. Meld je aan. Er zijn nog kaarten. En daar beginnen we met de eerste 4-5 docenten een mini-workshop geven. Een mini-masterclass. Daar kan je kennis maken met de eerste vakken die we hebben. Wat zijn dat voor vakken? Simpelweg geluid en frequentie. Wat is dat nou? Wat doet geluid met ons? Hoe kunnen we dat toepassen.
Hmm.
Dan heb je de chakrawijsheid en meditatie. Dat was één docent. Dan heb je numerologie. Wat betekent nummers nou? En wat zegt dat over je persoonlijkheid? Dan heb je tarot. Dat is mijn ding. En dan heb je wat
zanger. Ben jij de docent van het tarot? Of?
Ja, zeker. En dat gaat dus over symboliek. En eigenlijk de eerste arcana, de grote arcana, dat zijn 21 kaarten die eigenlijk de levensloop van de mens vormgeven in kaarten. Dus je kan er allemaal verhalen rondom vertellen. Want verhalen, daarmee is school begonnen. Dat is gewoon verhalen, filosofie.
Mm-hmm.
Dat is de basis van onze samenleving.
Ja, ja.
Verhalen vertellen. Dus dat vind ik echt heel interessant. En natuurlijke voeding, dat wordt ook een ding. Want daar hadden we het over. Mindset heeft te maken met je darmstelsel.
Ja.
Als jij elke dag junkfood eet, maar je wil wel positief denken, succes.
Ja. Ja, is zo.
Het is echt lastig.
Ja.
Dus het is ook iets wat echt intern anders kan.
Ja.
Dus kennis is macht. Als je bepaalde basisdingen leert over hoe jij jezelf in een hoge frequentie kunt houden, dan kan je daadwerkelijk je leven gaan vormgeven. En dan pas kan alchemie komen. Dat was een rare zin, maar dan pas kan alchemie ontstaan.
Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Ja. Nee, kijk, wat je inderdaad zegt over voeding is ook wel een goeie, want dat is ook wel natuurlijk super belangrijk eigenlijk.
Voeding is echt de basis. Het is zo goedkoop om troep te kopen.
Ja.
Het is zo goedkoop om je lichaam vol te stouwen met troep. Het is echt niet normaal. En als je in bepaalde wijken in Rotterdam kijkt waar armoede echt de boventoon heerst, overal zie je fastfood.
Ja.
Het is echt, ik word er verdrietig van.
Mm.
Want dat zijn de mensen die juist gezonde voeding nodig hebben. Om juist een andere mindset te kunnen creëren. En juist uit de armoede te kunnen komen.
Ja, dit is natuurlijk duur ook. Of duurder,
duur lijkt gemaakt, het zo te zeggen. Maar in bepaalde wijken zijn alleen maar snackbar. En...
Ja.
Ja, dus dat.
Maar als je... Nou ja, want ik zei het al tegen jou, weet je wel. We hebben elkaar 1,5 jaar niet gezien.
Ja.
We zijn allebei heel erg veranderd.
Ja, zeker.
Uiterlijk, innerlijk.
Echt, zeker.
We zijn heel goed bezig geweest met voeding. Echt. Dat soort dingen.
Ja.
En als je het gevoel moet beschrijven van toen en nu, wat is de grootste verandering?
Mooie vraag. Ja, echt tevreden zijn met wat je hebt in het hier en nu. Wanneer je alles hebt wat je hartje begeert. Ik ben nu eindelijk die ZZP'er. Ik heb nu eindelijk dat bedrijf wat ik al heel lang wilde. Want ik heb echt alles wat mijn hartje begeert.
Mm.
En dan besef je dat het eigenlijk allemaal minder mag. Want het gaat helemaal niet om alles wat extern gebeurt. Het gaat echt om hoe voel je je?
Ja.
Vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je gaat slapen. Hoe voel je je?
Ja. Het is natuurlijk zo belangrijk ook hoe je opstaat. Weet
echt,
je?
Ja. Ochtendrituelen.
Het is echt... En ook gewoon,
zet de toon voor je dag.
Precies. En ook gewoon slaap.
Mm.
Hoe belangrijk is dat?
Dat wordt zo onderschat.
Ja.
Een goede nachtrust.
Echt zo.
Echt, het wordt zo onderschat.
Ja, dat is, wat ik nu dus merk, nu ik dus met bijvoorbeeld personal body plan bezig ben. Wat ik nu heel erg merk is dat alles ook met elkaar in verbinding staat.
Ja.
Ik bedoel, ik eet goed. Dus ik sport, dus ik kan mijn energie kwijt. Ik krijg energie, maar ik slaap ook goed.
Ja.
Waardoor ik dus de volgende dag weer beter kan handelen dat ik gezond moet eten.
Precies,
soort van, weet je
wel.
En dat is gewoon één grote cirkel.
Tuurlijk.
Ja.
En daardoor, wat je zei dat ook vanmiddag, van je bent veel minder bezig met andere mensen.
Ja.
Zeiken.
Ja.
Je slaap.
Als in oordelen, zeg maar.
Ja.
Alhoewel dat... Ik moet, als ik dan dit zo zeg, dan lijkt het net alsof het helemaal niet met elkaar in verbinding staat, weet je wel? Omdat je dan zegt van, je bent gezond aan het eten, dus je oordeelt minder over mensen, weet je wel? Dat is, maar het is gewoon dat je inderdaad, je bent gewoon veel meer tevreden over jezelf.
Ja.
Dus dan, ja, weet niet, dan, op de een of andere manier is het namelijk vaak zo, dat denk ik, in ieder geval dat denk ik ben dat jij het met me eens bent, dat als mensen een soort van oordelen over een ander, dan zijn ze zelf onzeker.
Ja, het zegt meer over jou dan over de ander.
Precies. Dus
de basisschool zeiden we altijd, wat je zegt, ben jezelf.
Ja, ja.
En dan komen we weer terug.
Wijsheid.
Maar het is wel zo, we komen weer terug op de Fiat Panda.
Ja.
Als jij net een Fiat Panda hebt, een rode, dan zie je overal rode Fiat Panda's.
Ja, is zo. Dus, ja.
Het, is echt, het heeft te maken met de mate van bewustzijn, het heeft te maken met je darmflora.
Hmm.
Daar zit ook een brein. En dat staat in verbinding met je echte brein.
Ja.
Dus ik denk ook dat wij de afgelopen 1,5 jaar gezonder zijn gaan eten. We hebben bepaalde mensen... Ja, zijn
geskipt.
We gaan, ja, elimineren gewoon.
Ja, hoppa.
Ruis, weg ermee. Gewoon weg ermee. Echt waar.
Ja, het is wel zo. Ja.
Weet je, stoppen met blowen ging met mij ongeveer gelijk op het moment dat jij dacht, ik ga met de personal body plan beginnen.
Ja.
Dat we toch allebei steeds hadden, hey, onze gezondheid kan beter. En dat hebben we zelf in de hand.
Ja.
Dus we zijn niet meer passief gaan leven.
Gedeeltelijk bij mij zelf in de hand. Ik heb het helemaal in de hand, maar het voelt van mij, omdat ik hulp heb, voelt het gedeeltelijk. Maar,
jij doet het uiteindelijk.
Zelf.
Ja, precies. Ja. En toen jij ook naar me toe kwam met, ik ga reizen volgend jaar. Toen dacht ik, yes! Let's go!
Heb jij wel altijd gezegd.
Ik heb het altijd tegen je gezegd.
Ja, ja.
Jij gaat de wereld over.
Ja.
Ja, en het
is, het is natuurlijk voor mij, wat ik vanmiddag al tegen je zei, we refereren heel vaak naar vanmiddag, maar ja, toen hebben we een heel gesprek gehad.
Ja, precies.
En toen zei ik natuurlijk ook tegen jou van dat af en toe ik nog wel eens denk van, waarom doe ik dit? Weet je wel, ik bedoel, waarom... ik heb het expres nog, nou ja, nu is het in de podcast geweest, maar ja. En in de vorige podcast heb ik het over gehad, maar ja. Ik heb het nog niet zo bijvoorbeeld...
De wereld ingegaan.
Precies. Ja. En toch is dat waarschijnlijk ook omdat ik toch voor mezelf nog de optie wil houden van... dat ik toch kan kiezen, oké, ik doe het toch niet.
Ja.
Terwijl eigenlijk moet je het natuurlijk nooit zo denken, want nee. Dat is iets wat ik super graag wil doen.
Ja.
Dus dan moet ik het gewoon doen.
Ja.
Ja.
En ik denk dat het ook echt pas gaat stromen op het moment dat je alles achterlaat en gaat.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Ik zie jou echt ook zo'n vanlife doen. Dat je een busje hebt met een bed erin.
Heb je de vorige podcast gehoord?
Nee.
Oh, die was ook wel goed. Was ook met een oud klasgenoot van MBO. En zij heeft dat dus ook.
Kijk.
Zij heeft ook een busje omgebouwd en zo. Toen zei ik ook, ja, super tof.
Dat zie ik jou ook echt
super
doen.
Super vet. Ja, echt heel vet.
Dat zie ik je echt doen.
Ja.
En zo de wereld overgaan.
Ja.
Het kan ook een container in en verscheept worden. Hè? Dus...
Ja, is zo.
Dan ben je niet afhankelijk van, je doet het allemaal zelf.
Ja. Nou ja, en dan nog zorgen dat je een soort online business hebt.
Ja, en het begint met beginnen. En daarna gaan mensen om je heen gaan jou vertellen waarvoor ze je willen betalen.
Ja.
Dus de mensen om je heen die gaan zeggen... Hey, zou je een keer een fotoshoot voor mij willen doen?
Mm-hmm.
Of hey, zou je een keer een brandingplan voor me willen uitschrijven? Of hey, zou je dit of zou je dat?
Ja.
Of zou je foto's willen bewerken of video willen editen? En zo gaat het stromen.
Ja, ja, je moet ergens beginnen natuurlijk.
Je moet ergens beginnen.
Ja.
En ik denk dat heel veel mensen nu denken dat ze hun 9 tot 5 of wat dan ook in één keer achter kunnen laten en voor zichzelf kunnen beginnen. Maar ik denk dat het heel goed is om eerst financieel een bepaalde rust te ervaren voordat je echt volledig voor jezelf gaat beginnen.
Ja, ja, ik denk dat wel echt zo is. Ik denk dat je voor jezelf, je moet niet hals over kop gaan beginnen met ZZP of ineens je baan opzeggen of wat dan ook.
Nee,
je moet wel echt zorgen dat je een buffer hebt, vooral financiële buffer.
Ja.
En ook wel, ik vind ook wel soms dan... Ik heb het bij mezelf ook best wel vaak gemerkt dat ik toch iets zei van... Oh, dit ga ik doen. En uiteindelijk toch terugkrabbelde, weet je wel. Dus dat ik er toch nog niet compleet van overtuigd was.
Precies.
Ik kan dit, ik ga dit doen, we gaan dit rocken, ik ga dit nailen, weet je wel.
Ja.
En dat is denk ik toch ook een, toch wel een dingetje in je hoofd ook.
Ja, absoluut.
Weet je wel, je moet gewoon zorgen van, ik wil dit, ik ga dit doen.
Ja.
En ook heel vaak, ik had het toevallig met een collega van de week over, volgens mij, dat... dat je ook met heel veel dingen, dan zie je het andere mensen doen.
Mm-hmm.
En dan denk je bij jezelf van, ach ja, maar dat kan ik niet. Weet je wel, terwijl diegene doet het ook. Dus hoezo zou jij dat niet kunnen doen?
Precies.
Weet je wel, en dat is ook bij mij nog wel een dingetje. Ik word er steeds meer bewust van dat ik denk, als iemand anders kan, kan ik het ook. Steeds meer komt het in mijn hoofd. Nou, mag ook onderhand ook wel, maar...
ja, je maar... mag ervan overtuigd zijn.
Ja.
Dat is het. Dat er gewoon geen twijfel mogelijk is.
Nee, nee, precies.
Dat je een autoriteit bent
op
het gebied van fotografie. En dat ben je ook. Je hebt net een paar foto's van mij gemaakt. Like, wat? En ik vroeg bewust aan je van hoeveel zou je ervoor vragen?
Ja.
Want ik wil juist dat je in die mindset gaat denken. Hmm. Hoeveel ben je waard? Hoeveel waarde ontleen je aan wat je doet?
Ik zal volgende keer mijn pinapparaat meenemen.
Zou ik doen. Gewoon een factuurtje uitschrijven.
Ja, precies, hoppa. En in naar die handel. Nee, maar ja.
Of op donatiebasis. Gewoon een tikkie sturen.
Ja, ja. Ja, het kan natuurlijk super simpel. En ik moet inderdaad dat ook wel... Ja, ik weet niet, je mindset toch iets omzetten naar toch wat zakelijker gaan kijken, weet je wel?
Ja, precies.
Dus, ja.
Ja. Want de basis is er in ieder geval al.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
En als je gaat reizen, dan gaat het helemaal stromen. Ik hoop dat je alles gaat filmen als je reist.
Ik zit er wel over te denken.
Zou je graag willen volgen. En ik denk dat je, als je over 5 jaar dan terugkijkt, dat je daar heel blij mee gaat zijn.
Ja.
Je hoeft niet alles op online te doen. Hmm. Ik deel echt bij lange na niet alles wat ik film.
Hmm.
Maar het is wel mooi om de groei te zien en de ontwikkeling.
Ja.
Al is het maar voor jezelf.
Het is nu natuurlijk al een hele tijd ook al geweest. Met de coronatijd.
Ja.
De ontwikkeling.
Precies.
Ja.
Moet je nagaan.
Hmm. En maar hoe is dat voor jou dan? Qua mindset ook nu, zeg maar.
Mm-hmm.
Want ben jij er compleet van overtuigd?
Nou, eerlijk gezegd nog niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het samenwerken met Priscilla echt heel erg fijn is. Echt heel fijn. Zij is uiteindelijk degene die ongelooflijk goed is in focus op haarzelf. En ik dacht dat dat egoïstisch was. Mm. Om vanuit die basis te ondernemen.
Als in van dat zij erin, zij focust op waar zij goed in is? Of?
Nee, ze focust zich op wat haar hart sneller doet kloppen.
Oh zo, ja.
En ik was meer, ik ging met alle winden mee. Als ik aan het ondernemen, dan had een bepaalde video of een bepaalde post heel veel likes. Dan dacht ik, oh, dan moet ik meer van deze content gaan maken. Mm. Dus ik liet me leiden door de externe wereld.
Ja.
Maar mijn mindset, dat ik 100% geloof dat ik een ondernemer ben en 100% kan ondernemen, dat begint steeds meer vorm te krijgen. En ik kan nu wel eerlijk zeggen van ja, ik ben een ondernemer.
Ja. Ja. En wat voor dingen zijn dat dan, dat je dat kan zeggen?
Het feit dat ik een 9 tot 5 nog steeds heb, maar het niet meer nodig heb om rond te komen, maar het toch aanhoudt.
Ja.
Het feit dat ik het leuk vind wat ik doe, maar er ook nog eens geld mee verdien. En het is heel stom, maar de dingen waar mensen me voor vragen zijn dingen die ik eigenlijk al een beetje gedag had gezegd. Zoals het fotograferen van de bruiloft van mijn broer. Mm-hmm. Fotografie was helemaal niet meer iets wat ik vaak deed, maar blijkbaar waren ze toch blij met de vorige foto's. Dus dan word ik nog een keer gevraagd. Of een bepaalde stichting die zegt van, hey, social media wise willen we jou echt aan boord. En we willen echt dat je gaat meedenken over beleidsplannen en de achterkant van een organisatie. Mm-hmm. En dat is toch wel een compliment.
Ja, streelt de ego wel een beetje.
Ja, tuurlijk. Of dat ik mee heb geschreven aan het plan. En dat ik dan hoor, je kan echt goed schrijven.
Ja.
Ik denk, ach, echt waar? Dat was toen, een jaar geleden.
Ja.
En nu denk ik, ja, nee, ik kan echt goed schrijven. Ja.
Ja.
En ja, ik kan echt wel een social media strategie bedenken.
Wat voor factoren hebben daarvoor gezorgd? Is dat echt, zeg maar, die eigenlijk wel een beetje die externe factoren?
Ruis elimineren. Zoveel mensen hebben ruis in hun leven. Hmm. Echt gewoon ruis. Mensen die de hele tijd klagen. Ruis. Heel veel blowen of te veel drinken. Ruis. Tegen je gevoel dingen doen. Ruis. Je bent alleen maar weerstand en weerstand op weerstand aan het creëren in je leven. Het piekeren voeden. Je comfortabel voelen bij gossip en drama en dat soort series en dat soort content.
Ja.
Het is allemaal ruis.
Ja.
Daar begint het mee. Echt alien. En voedsel. Fastfood continu. Ruis.
Ja.
Het begint echt met elimineren van ruis. En dat is iets wat ik bij Dave echt heb gezien. Hij bleef continu tegen me zeggen van, je hebt te veel ruis op de lijn. Je hebt te veel ruis op de lijn. Je neemt allemaal andermans problemen op je schouders. Waarom? Mm-hmm. Wie heeft gezegd dat het leven zo vormgegeven hoeft te worden?
Ja. Ja. Dus, maar je zegt dan te veel problemen van een ander op je schouders. Maar is dat dan heel erg vanuit pleasen of zo? Dat je iemand anders problemen wil oplossen? Of meer gewoon,
zodat ik niet met mijn eigen problemen bezig hoef?
Ja.
Zodat ik niet in het hier en nu, zodat ik niet mijn eigen shit hoef te voelen. Mm-hmm. Beetje verslaafd aan drama.
Ja.
Dat hebben heel veel mensen. Mm-hmm. We zijn ons er alleen niet bewust van.
Nee. En dat is nu wel weg.
Minder. Ja, ik laat me het zo zeggen. De afgelopen weken, maanden ben ik niet meer bezig met andermans problemen. Nee. Dat is helemaal weg. Ik heb wel ruimte voor hun problemen. Ik kan af en toe er naar luisteren. Maar ik ga er niet in duiken.
Nee, en alleen wanneer het jou uitkomt.
Of wanneer ik ruimte ervoor heb. Inderdaad.
Ja, precies.
En dat is niet egoïstisch.
Nee.
Dat is daadwerkelijk, dat zeiden we ook vandaag, is daadwerkelijk weten wie je bent en wat je waard bent.
Ja.
En je hoeft je waarde niet te ontlenen aan wat andere mensen van je vinden en wat andere mensen van je zeggen.
Ja, ik heb ook inderdaad heel veel gesprekken met, of heel veel, ook wel gesprekken met collega's daarover. Over dat ze geen nee durven zeggen, weet je wel, of dat soort dingen. Of gewoon met vrienden, weet je wel.
Ja.
En ik ben daar super, super makkelijk in.
Ja.
Weet je wel, als ik het niet wil, dan wil ik het niet, dan zeg ik nee.
Ja.
Weet je wel, en dat is denk ik ook wel kracht vanuit mezelf.
Ja.
Maar ook, ja, ik weet niet. Ik vind het ook niet zo moeilijk om nee te zeggen.
Dat is echt jouw kracht.
Maar meer omdat ik gewoon heel goed weet waar mijn grenzen zijn. Wat ik niet wil, wat ik wel wil.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat is een kracht.
Ja. Ja.
Je zou weerbaarheidstrainingen kunnen geven. Online.
Hoe zeg ik nee?
Aan bedrijven. Nee, echt. Serieus.
Ja.
Ja,
het is,
misschien moeten we voor de alchemieschool een training ontwikkelen.
Ja,
de goede mindset.
Dat zou wel grappig zijn.
Het lijkt me leuk. Ik heb er wel heel lang aan gedacht. Ik denk dat jij echt wel een hele toffe workshop zou kunnen geven hierover.
Ja.
Het begint met...
Ja, misschien moet ik wel iets
betekenen voor de...
Ja, nee, misschien meer... Nee, misschien ook wel. maar misschien iets meer ervaring opdoen en zo, denk ik, qua dat.
Ja?
Of zou dat... Ja, ik weet niet. Ja.
Je bent echt een Zwollenaar. Super bescheiden. Ik vind het geweldig. Als jij in Rotterdam had gewoond, dan had je 3000 bedrijven gehad, hoor. Echt waar. Ik vind het heerlijk, die bescheidenheid. I love it. Ja. Maar wat voor jou dus tweede natuur is... is voor iemand anders echt iets wat ze willen leren.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, hoor. Dat mensen wel eens tegen mij zeggen... Oh, ik zou echt wel willen dat ik iets meer nee zeggen van jou had of zo.
Ja,
weet je wel?
Precies.
Gewoon iets meer die makkelijkheid om nee te zeggen.
Ja.
Zeg maar ja, soms zeg ik ook te vaak nee, weet je wel. Dan denk ik ook van, ja, kom op. Weet je wel, ik kan ook wel een keer gewoon...
Ja,
ik wil een keer werken of zo. Weet
ja,
je wel?
Precies.
Niet dat ik nooit werk,
nee,
maar...
Nee, maar je werkt genoeg, meer dan
ja. Ja.
Ik, bijvoorbeeld, wij hadden continu een afspraak en elke keer verschoof ik het. Want ik zat in mijn energie gewoon niet lekker. Ik zat te veel bezig. Dingen. Maar jij begreep dat gewoon.
Ja.
Er was helemaal niks aan de hand.
Nee.
En toen dacht ik, wauw, dat zegt heel veel over jou. Het zegt heel veel
over
waar
jij
staat.
Ja, ik weet het niet. Ik vind gewoon dat ik denk, ja, als je het niet kan, dan kan je niet. Ik denk er niet te veel achter. Misschien is dat het wel.
Ja. Je denkt niet, wat heb ik gedaan?
Of nee, helemaal niet.
Waarom wil ze mij niet zien?
Nee, helemaal niet. En misschien is dat ook meer, zeg maar, die... introverte kan misschien.
Ja, ik
dat
denk
ik niet
het.
Te veel daarover nadenk of zo.
Nee.
Van, dat ik het heel goed, zeg maar, soort van met mezelf kan vinden. Of
precies,
zo, weet je,
heel belangrijk.
Dat ik gewoon ook denk, nou ja, weet je, dan heb ik een vrije dag. Ook
ja,
lekker.
Heerlijk.
Ja, ja weet, het komt wel, weet je wel.
Precies.
Is, ja, als je een soort van als vriendschap voor elkaar bestemd bent of zo, dan denk ik van, dan komt het wel.
Ja,
weet
precies.
Je wel, dan zal het niet,
Precies. Dat is echt zo.
Ja.
Want toen wij elkaar leren kennen, zullen we daar even over hebben... Bij de Starbucks in Zwolle.
Ja.
Ik weet nog de eerste keer dat ik zag, maar heb tegen je gezegd, je hebt een goede kop, man.
Ja.
Waar zei ik dat, hè?
Ja, dat heb je, zoiets heb je al gezegd, ja. Met een tv-kop.
Je hebt echt een kop voor de tv. Je deed toen journalistiek. Ik dacht, ja, ik zie helemaal bij BNN, whatever.
Ja.
Toen hadden we een keer ruzie.
Ach, ruzie?
Nou, ik gaf gewoon mijn grenzen aan. Ik gaf mijn grenzen aan en jij gaf je grenzen aan. En we zaten ook
dat was allebei heel duidelijk.
Ja, allebei op onze achterpoten.
Ja.
Maar daarna was het ook cool.
Ja, ja.
En toen dacht ik, oh, ik mag hem wel.
Ja.
Want de meeste mensen waar ik mijn grens bij aangeef, die kruipen in een hol en die rennen weg.
Ja.
Maar jij had echt zoiets van, dit zegt niks over mij.
Ja, nee. wel op dat moment misschien wel een klein beetje.
Ja, op dat moment. Ja. Maar ja, je kwam van de paté, het is je vergeven.
Ja.
Ik weet niet wat het over ging, maar ik had echt zoiets van, vriend.
Ja, ja.
Dit doen we niet in de horeca.
Volgens mij ging het, ja, ik weet
het ging echt over ethische horeca dingen, dat weet ik wel.
Ja, volgens mij ging het over dat het niet snel genoeg ging of zo. Maar toen werkte ik natuurlijk net 2 weken.
Ja.
Dus toen...
Maar je was ook gewoon nog lekker aan het dromen. Je was lekker een dromertje.
Ja, ben ik nog steeds.
Nee, nog steeds inderdaad.
Ja. Ik had laatst ook weer inderdaad, toen was ik ook aan het werken en toen was ik ook aan het staren. Maar het was heel rustig, dus ik was ook gewoon naar buiten aan het staren. Toen stond ook iemand, hallo. Weet je wel, dat is echt... Ja, dat is,
voor je neus.
Ja. Ja, niet de gast of zo hoor, gewoon een collega die deed dat.
Maar
toen dacht ik ook van, oh ja, dit is wel...
Dat is mooi. Hou dat vooral in leven.
Ja.
Weet je, blijven spelen. Dat is
heel
belangrijk.
Precies.
Weet je, mensen doen zo vaak alsof ze alle antwoorden hebben. Alsof ze alle wijsheid in pacht hebben.
Ja.
Niet doen.
Nee,
blijf
een
student van het leven.
Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja. Gewoon blijven spelen.
Ja. En gewoon ook niet te bang zijn om iets te doen. Ik moet mezelf dat ook blijven zeggen, hoor.
Ik ben
bang om niet te bang om iets te doen. Maar gewoon, weet je, je hebt veel meer in je mars dan dat je denkt.
Precies.
En ja, weet je, iedereen die is begonnen waar jij staat.
Ja.
Weet je wel? Dus het is gewoon gaan. Gewoon meters maken.
Ja. De angst voert echt de boventoon.
Ja.
Ja. Bij heel veel mensen.
En het is echt niet per se individueel of zo. Maar dat is wel echt in de maatschappij ook een beetje, vind ik. En ja, gewoon mensen blijven ook vaak gewoon wel zeggen van... Ja, maar je bent niet goed genoeg, weet je wel. Wie zegt dat je niet goed genoeg bent?
Precies.
Weet je wel, als jij vindt dat jij goede waarde levert... Weet je, laat gewoon de mensen oordelen die voor wie je bijvoorbeeld een opdracht doet of zo.
Ja, precies. Weet of jij zelf vooral.
Ja.
Weet
ja.
je, kijk, we gaan allemaal vallen, 1000 keer.
En
ons hart gaat 1000 keer gebroken worden.
Ja.
En hoe we daarmee omgaan en hoe we opstaan, dat is veel belangrijker dan wat er daadwerkelijk gebeurt.
Ja, ja.
Ik hoorde gisteren zoiets moois aan het einde van je leven. Dan zal je beseffen dat je hart 1000 keer gebroken wordt. En het maakt een hele mooie collage.
Oh ja, ja, die is wel heel mooi, ja.
En dat raakte me zo erg.
Ja.
We zitten nu erin. We zijn 30. We staan midden in het leven.
Ja.
We willen nog zoveel doen. En dan was ik later met mijn peetouders. Die zijn 70 plus. Die zijn aan het einde van hun leven.
Lijkt me ook raar hoor.
Dat is heel bijzonder om dat te zien. En hoe chill ze eigenlijk zijn. Vooral mijn peetmoeder. Die heeft echt zoiets van... Ik zei bijvoorbeeld, ja, mijn dochter die moet echt stoppen met de spee. En dan zegt ze, ah, dat komt wel goed hoor. Er zal vast een kindje zijn die op een gegeven moment zegt, heb jij nog een spee? En dan is het klaar.
Ja, precies, ja.
Dus dan dacht ik, oh ja.
Ja.
Maar die mama-maffia, die wil je echt het gevoel geven dat je slecht bezig bent. Dus heel veel dingen waar we nu heel erg mee bezig zijn, zijn over 30, 40 jaar. Een mooie collage.
Ja, ja, mooi.
Mooi hè?
Ja.
Het is zo voorbij dit leven. Dus laten we er vooral van genieten en het allemaal niet te serieus nemen.
Nee. Ik denk dat het een mooie afsluiter is.
Ja, ik denk het ook. Ja.
Dankjewel. Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Jij bedankt,
Koenie. Ja, we spreken elkaar sowieso nog heel vaak.
Altijd.
Ja.
Ik ben heel erg trots op je dat je dit doet. Echt ongelooflijk goed.
Thanks.
En je doet het leuk, man.
Ja, thanks.
Ga vooral zo door.
Komt goed. Jij bedankt. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.
Yeah.
Hey, nog even een reminder. Je kunt me ook vinden op alle podcastplatforms op social media @degoeiemindset. En vergeet ook niet even te volgen en te liken. Tot de volgende podcast.